Fijn dat we hier bij elkaar mogen zijn om dat kostbare woord van God te openen. Ik wil met een tekst beginnen. Het heeft even niets met ons onderwerp te maken, maar misschien wel met deze tijd, kersttijd, adventtijd te maken. Uit Matteüs 18. Matteüs 18. Vers 4. Daar zegt de Heer Jezus: wie zich dan zal vernederen als dit kind. De Heer Jezus had een kind genomen en daar als een soort model neergezet. Maar wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk van de hemelen. Wie zich zal vernederen als dit kind. Hij, de Heer Jezus, heeft zich vernederd. Hij die aan God gelijk was, die God zelf was, heeft zich ontledigd, heeft zich vernederd, is de mensen gelijk geworden. En hij zegt daar heel eenvoudig, dit is het eigenlijk. U mag naar dit kind kijken. Ik weet niet hoe u naar kerst kijkt, hoe u naar de adventtijd kijkt, of dat te veel opgeklopt wordt, of dat te veel accent krijgt richting eten, drinken, richting gezelligheid. Het is goed. Maar één ding is helder. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En als er één zich vernederd heeft, is hij die de allerhoogste Heer is, die in de troon was, waar de engelen omheen zweefden en riepen: heilig, heilig, heilig is de Heere. Hij heeft zich ontledigd, vernederd. En hij is de belangrijkste in het koninkrijk van God. Dat is mijn kerstpreek voor jullie, maar ook voor mezelf. Dit is de kern. Nu ga ik naar 1 Johannes. Dat is, staat op het schema. En ik heb het voor mezelf een beetje veranderd. Dat wat er staat. Ik weet niet of je op dit kaartje ook de teksten hebt meegekregen. Staan die erop bij het kaartje? Nou ja, geeft niet. Aan de beurt is 1 Johannes 3, vers 18 tot en met vers 24. Maar ik ga ook uit hoofdstuk 4, dus direct daarop volgend, die paar eerste teksten, de eerste zes teksten lezen. 1 Johannes 3, vers 18. Mijn lieve kinderen, laten we niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. En zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Dat is een hele moeilijke zin. Dan heb je rust in je geweten, want daar gaat het over. God heeft jou, behalve de Heilige Geest, ook een geweten gegeven. Een innerlijke weegschaal. Want als ons hart ons veroordeelt, dus als je onrustig wordt, God is meer dan ons hart en hij weet alle dingen. Dus als er onrust is in je denken, of in je bidden, of ik weet niet hoe het moet, en hoe het verder gaat, en het kan zich opstapelen. God is meer dan je hart. En hij weet alle dingen. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, dus als je die rust van God hebt in je geweten, dan hebben wij vrijmoedigheid. Tot God. Hier staat ook om tot God te gaan. Maar als u de herziende Statenvertaling leest, dan ziet u dat dat cursief gedrukt is. En dat betekent dat het in de grondtekst helemaal niet staat. Ze doen dat om het leesbaar te maken. Nou, eigenlijk staat hier, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tot God. Punt. En wat we ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem wel gevallig is. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. En dat we elkaar lief hebben zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want er zijn vele valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Dubbele punt. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. De link even naar Matteüs 18, die tekst die ik probeerde aan te reiken. Nog een keer. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt. En die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld luistert naar hen. Wij, dus er is een groep die met zij aangeduid wordt en er is een groep die met wij aangeduid worden. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Tot zover het lezen van de schrift. Ik heb daar lang over nagedacht. Hoe zal ik beginnen? Wat zal ik doen? Wat zullen we als voorbeeld nemen? En ik wist het niet tot gisteravond. Gisteravond hadden we een hele bijzondere lesavond. Ik probeer mijn, goede daden of zo, te vertellen aan anderen, maar wel om een aantal dingen over te dragen. En we hebben in onze gemeente een kleine groep, die noemen we Servant Class. Bij de muziek is het heel gewoon dat als je een beetje violist bent, dat je op den duur misschien in een soort masterclass terechtkomt. Dan krijg je van een superviolist nog wat les en dan worden de mooiere dingen nog wat uitgediept. Dat niet. Maar zouden er wel dienaren willen zijn die dat willen leren? Daarom heb ik het servant class genoemd. Man of 12, een aantal keren al geweest. We proberen om het woord van God te openen en te begrijpen wat we daarmee zouden moeten, hoe we daarmee zouden kunnen dienen. De manier waarop, de inhoud met name. Een aantal bijbelschool-elementen zitten daar natuurlijk in. Zo'n avond, gisteravond hadden we Jozua. Ik vraag dan twee van die groep om een kleine inleiding te houden. En dat hebben ze ook gedaan. En dan kun je dat bespreken met elkaar. En dan kun je misschien als je leiding geeft aan zo'n avond nog wat corrigeren of aanvullen. Nou, dat is allemaal gebeurd. Maar een van de dingen die niet uit de verf kwamen in de inleidingen van de twee, weet je wel, uit die groep, was het volgende. En toen heb ik gedacht, ik wil dat graag met jullie delen in Emmen. Het ging over Jozua, de opvolger van Mozes. En het ging over het moment dat Jozua klaar staat om Jericho te omsingelen. Hij, er is een heel stuk aan vooraf gegaan, dat laat ik helemaal liggen. Maar hij is daar in aanraking gekomen, vlak voor Jericho, met de vorst van het leger van de Heere. De vorst van het Heer des Heren. Er komt hem een man tegen hem, die een uitgetrokken zwaard heeft. En Jozua, ook niet bang uitgevallen, zegt: bent u van ons of bent u van onze tegenstander? Nee, zei hij. Hij was niet van hen. En hij was ook niet van de tegenstander. Maar ik ben de Heere van... Oh. Je voelt de spanning komen. Doe je schoenen maar van je voeten, deed Jozua. Hij ontmoette de vorst van het Heer des Heren. Vanaf dat moment was er een nieuwe aanvoerder, niet Jozua. Op het moment dat je staat om iets bijzonders te gaan doen, is er een nieuwe leider. Ben jij dat niet meer? Je bent alleen nog uitvoerder van iets, maar niet meer de bedenker of de leider van zoiets. Jozua gaat met het volk Israël tabernakel in hun midden rondom Jericho. Hele optocht. Niks zeggen. Geen woord gezegd. De mensen in Jericho uiterst gespannen, want die wisten wat er ging gebeuren. Rahab had getoeterd. U begrijpt wat ik daarmee bedoel. Ze was op de hoogte van deze dingen. En ze had een conclusie getrokken. En Jozua doet dat. En na een omgang, één omgang, terug naar Gilgal, naar hun eigen verblijf. De volgende dag weer. Derde dag weer. Vierde dag weer. Vijfde dag weer. Zesde dag weer. Ik weet niet wat ze in Emmen zouden hebben gezegd na die 5 dagen die ze al hadden gezien. Nou, dan komt dat stelletje. Je snapt er geen biet van. Helemaal niks. Dat is niet in kaart te brengen, zulk spul. Ze zeggen niks. Ze doen niks. En als ze een rondje gemaakt hebben, en wat gebeurt er diezelfde dag? Nog een keer. Oh, dat is nieuw. En nog een keer. En nog een keer. 7 keer die dag. En trompetters erbij liepen voor de ark uit. En bij de 7e omgang een enorm gejuich. Ik zal maar met woorden van ons zeggen: halleluja, prijs de Heer, of zoiets. Maar ze hebben God geprezen. En de muren vielen. Ze hebben niks gedaan. Alleen maar gejuicht. Alleen maar gekeken. De vorst van het Heer des Heren had die muren plat gegooid. En ze konden allemaal recht vooruit lopen, zo de stad in. Die mensen waren al overtuigd dat dit een geweldig wonder zou zijn. En wat gebeurde er toen? Dan moesten die Israëlieten alles wat bijzonder was eruit halen. En daar wou ik even de nadruk op leggen. Daar ging het mee ook om, gisteravond. Maar daar ging het nu ook om. Er was goud in Jericho, staat in de Bijbel hoor, heel precies. En zilver, en koper, en ijzer. Dat moesten ze eruit halen. U denkt dat Achan, daar heb je ooit van gehoord, die een beetje het spoorbijster was, dat hij de enige was die met goud en met zilver een beetje dat stiekem geklauwd uit die stad gehaald en die wat stiekem daarmee aan de haal gegaan. Nee, nee. Elke Israëliet liep met goud, zilver, koper, ijzer. Ze moesten allemaal dat eruit halen. Dat is gebeurd. En waar moesten ze nu dat goud, zilver, koper, ijzer brengen? Zegt de Bijbel heel precies. Ze moesten dat brengen in het huis van de Heere. En ze moesten dat voegen bij de schat van het huis des Heren. De zonde van Achan was niet dat hij met goud of zilver liep. Ze liepen allemaal zo. Maar de zonde van Achan was dat hij dat op de verkeerde plek bracht. Namelijk in zijn eigen tent. En niet in de tent van God. En als Achan ontdekt wordt, dan zegt hij ook nog: ja, midden in mijn tent, gat gegraven, kuiltje, goud, zilver onderaan, staat er ook nog bij. En hij had ook nog een Babylonisch overkleed meegepakt, een heel mooie overjas, schitterend geval, Babylon. U ziet het al dagen. Babylon. Laatste Bijbelboek. Babylon. Het grote. Ook nog. En waarom vertel ik dat nu? Omdat ik er diep van overtuigd ben, lieve broeders, zusters, dat u waardevol bent voor God. Als u gelooft in de Heer Jezus, bent u waardevol voor God. En dan wil hij van uw diensten en uw capaciteiten, uw gaven, uw kwaliteiten gebruik maken. De wereld gaat verloren. Er blijft niets van over. Van Jericho bleef niets over, alleen maar puin. Maar er zat in die wereld toch iets kostbaars. En dat wordt eruit gehaald. Goud. Dat zijn mensen die iets bijzonders kunnen vertellen over Yahweh zelf. Daar staat goud voor in de Bijbel. Zilver. Dat zijn anderen. Maar die weten wat de prijs voor de verlossing is geweest. Die weten het. En koper. Dat zijn mensen die kunnen vertellen dat je, als je gelooft in de Jezus, nooit in het vuur omkomt. Dat je onaantastbaar bent voor het oordeel, voor het vuur van God. En ijzer. Ja, daar kun je werktuigen van maken. Dat was een groot probleem toen. Want dat bestond bijna niet. Alleen de Filistijnen konden dat. Er werden ook wapens van gemaakt. Maar ook ploegscharen van gemaakt. En ook werpspiezen van gemaakt. Dat waren dus mensen die iets wisten van hoe je dit kon gaan gebruiken naar anderen toe. Dus wie de Vader zelf, wie God zelf is, wat de prijs is die voor verlossing is betaald, wat er gebeurt voor mensen die nu op een ondergrond van koper staan en nooit meer in brand kunnen vliegen. Koper is echt brandweren. Een deur beslaan met koperen platen betekent dat die echt een brandwerende deur is. Dat is nu nog zo. En ijzer, dat er van jou een stuk gereedschap kan worden gemaakt. Maar waar moet dat dan gebracht worden? Bij de Heere. Heb je ooit in je leven dat wat je hebt, je denken, of dat wat je kunt oppakken door te lezen, of door wat je misschien geleerd hebt om te schrijven, of misschien aan de universiteit, of misschien wel aan een conservatorium hebt geleerd om te musiceren, of om te zingen, om mooie dingen te doen voor Yahweh. Heb je dat ooit aan hem gegeven? Waar zit dat wat je hebt en wat kostbaar is voor God, wat hij vandaag wil gaan gebruiken in deze tijd, waar heb je dat verstopt? Is dat bij jou thuis, in jouw gereedschapskist? Is dat in jouw tent? Of heb je dat aan Gods tent gegeven? Heer, gebruikt u mij maar. Maak mij een beeld van u. Gebruik mij maar. Zend mij maar. Voelt u dat prachtige beeld? En als je verder wilt in het geloof, als je de zegen van Yahweh wilt binnenstappen, dan moet je deze hobbel nemen. Het is geen hobbel. Is een voorwaarde, is eigenlijk beter. Als je Jericho niet overwint, kom je het land niet in. Dan kom je ook nooit een stap verder in het geloof. Blijf je hangen. Ik zeg niet dat je geen gelovige bent. Maar je bent niet inzetbaar voor hem. Zoals Achan niet meer inzetbaar was na die periode. Hij had het voor zichzelf geclaimd. En hoe lang duurt dat dan? Is dat één moment? Is dat 20 jaar terug, 19 jaar, 38 jaar terug gebeurd? Nee, duurt 7 dagen. Alles wat 7 dagen duurt, is je hele leven. Tot het moment er is. Overwinning behaald. Dan vallen de muren. Dat is alles voor hem. Je voelt hem. Maar dit beeld is zo prachtig. Zo schitterend. Dat je het eigenlijk op deze avond moet plakken. Maar ook op je eigen leven moet plakken. Wat is het moment geweest en waar en hoe dat je dat wat jij hebt aan hem gegeven hebt? Hier gebruikt u het maar. En dan kunt u wel zeggen, dat heeft daartoe toen en toen gedaan. de duivel die probeert na elke avond eigenlijk te vertellen, daar heb je toch wel goed weer leuk gedaan of zo. En, of een ander zegt dat. Gisteravond zei ook nog iemand, ja, dat was wel heel mooi hoor, dank u wel. Heb je ooit van Luther gehoord? Je wel, hè? Het verhaal heb ik 120 keer gebruikt. Dat Melanchthon, zijn vriend, van Luther zegt, dat is 1520 of zo, in die buurt. Je bent prachtig gesproken vanavond, Luther. Maarten, heeft hij gezegd. Toen zei hij, Luther, je bent de tweede die het zei. De duivel zei het net ook al. Nee, maar dat is precies hetzelfde. Dat is precies hetzelfde. Begrijpt u de geest van God en de geest van de antichrist in dit stukje? Dit is zo fundamenteel dat we echt, als we echt willen groeien in het geloof en als je echt verder wilt, inzetbaar wilt zijn voor hem. Nou, dan moet je het aan hem geven. Ik heb het gedaan, maar soms pak je het weer terug. En dan denk je ook nog, nou, ze, wie dat dan ook mogen zijn, mogen wel dankbaar zijn dat jij er nog bent. Mijn kerk, mijn club, mijn richting, mijn visie, mijn bediening. Vul maar in. We worden overspoeld. Want de hele wereld is ik. Of het nu zangers zijn, of podiumkunstenaars, of painters, schilders, of muzici. Nou ja, vul maar in. Sprekers. Politici, nou, het druipt eraf. En sprekers in de kerk, u mag het zelf beoordelen. Ik wil daar geen rode kaart of gele kaart voor uitdelen, maar ik wil zo graag duidelijk maken wat ik bedoel. En nu zegt de Bijbel hier, we moeten niet lief hebben, zo begint onze tekst, met het woord of met de tong, maar met de daad en in de waarheid. Zo begint onze tekst vanavond. Dus we zijn hier op aarde achtergebleven. De Heer Jezus is teruggekeerd naar zijn vader. Is nu in het huis van de vader. En gaat voor jou een hele mooie kamer. Nou ja, je ziet het al gebeuren. Nieuw behangetje. Nieuw stukje vloerbedekking. Er zijn weer die programma's op de televisie, een heel afgelegen en afgewoond geval. Wordt helemaal opgeknapt en dan ziet er weer tadeloos uit na een bepaalde behandeling. Nee, het is nooit aftans geweest, nooit. Wat er wel is, daar is nooit iemand geweest. In het huis van de vader, daar was de vader, daar was de zoon. En dat was de Heilige Geest. That's it. Het gaat niet over Abraham en Mozes en David. Die waren daar niet. Zijn er ook nooit geweest. Ik ben een beetje cru. Maar om u duidelijk te maken dat er iets bijzonders aan de hand is met u. Juist u, die nu behoort tot het lichaam van Christus, die door de Heilige Geest aaneengevoegd zijn, waarvan hij het hoofd is en jij de leden, jij en ik de leden zijn, wij horen daar wel. Daar is voor ons plaats bereid. En dat is al gebeurd voordat de wereld bestond. Voor de grondlegging van de wereld. Toen al hebben ze besloten dat de Heer Jezus vergezeld zou worden als hij terugkomt van zijn werk, van dit gezelschap, van dit hele speciale gezelschap. Ben ik dat? Ja, je denkt, nou, ik sta er niet voor aan om ja te roepen. Want een beetje bescheidenheid, dat kan wel. Nou, dat is de eerste keer misschien dat u bescheiden bent. Want als het om koopjes gaat, dan staat u misschien wel voor aan. Snap je wat ik bedoel? Probeer nu eens los te komen van iets van onszelf. En probeer nu eens dat geweldige heilsplan van Jehovah te zien, dat hij jou zo lief had, dat hij alleen voor jou zijn enige geboren zoon klein liet worden, kind liet worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En hij zegt, ik heb voor jou plaats in het vaderhuis gereserveerd. Dat is nog nooit, dat zijn de engelen niet eens. Die komen daar ook niet. De cherubijnen, nee, ook niet. Serafijnen, ook niet. Maar jij wel. Jij bent zo gezegend dat je daar zult zijn in het huis van de Vader, waar ze al waren voordat de schepping begon. Ik heb dat heel vaak gezegd. Misschien nu een herhaling. Waar was God toen hij ging scheppen? Want in de beginnen schiep hij de hemel, is geschapen, en de aarde. Maar waar waren zij dan? In het huis van de Vader. Wordt om die reden wel eens de ongeschapen hemel genoemd. Het is een vage uitdrukking, maar toch denk ik. Daar. En daar is een plaats voor jou. Daar zul je mogen zijn. En nu zegt de Heer, als je nu op weg bent daarheen, wat moet je dan? Nou, ik zal je twee dingen geven, zegt hier het eerste stukje van onze studie. Ik geef je een geweten en ik geef je de Heilige Geest. Dat staat hier. Nou, dat is best een overweging waard. Het geweten, dat is een soort ingebouwde normduider. Ja, misschien is dat woord niet eens, klopt misschien, maar laat je weten of je wel of niet goed zit. Ik zal een tekst noemen. Uit Handelingen 24, ik vond dat een kenmerkende tekst, daarom wil ik hem even noemen. Er zijn veel meer teksten die over het geweten gaan. Romeinenbrief, ook genoeg. Romeinen 2, Romeinen 9. En je kunt ook nog je geweten toeschroeien. 1 Timotheus 4, je kunt het gewoon uitblussen, gewoon niet gebruiken. Er was een meneer in Blokzijl, ik woonde toen in Zwolle, die zei, ik heb een splinternieuw geweten, zei hij. Ik gebruik het nooit. Hij bedoelde te zeggen, wie maakt me wat, wie doet me wat. Maar nu Handelingen 24, Handelingen 24, vers 16. Daar zegt Paulus, en daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. 7 dagen lang om Jericho. Ik oefen mij altijd om een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. Ik vraag me iedere keer af, is het helder, is het zuiver? Ik hoop dat dit misschien een begin is. Een kleine tussenvoeging. Iedereen heeft zich afgevraagd, hoe ging het nu met mensen die nog nooit van een evangelist of van een zendeling hadden gehoord. En die ook geen Bijbel hadden. Ja, en die leefden maar. Of zijn die allemaal verloren gegaan? Nee, zegt de Bijbel, niet allemaal. Ik zou u één noemen die niet verloren is gegaan. Uit die tijd. Is een Bijbelboek naar hem genoemd. Job. Hij had niks. Hij had Mozes niet. En Abraham. Hij had geen Torah-rolletje. Of hij had ook geen boekrol van Jesaja gekocht in Jeruzalem. Niks. Maar wat had hij wel? Hij had de schepping. Het niet Psalm 19. Die moest nog komen. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Dat is het eeuwig evangelie openbaring. Een engel met het eeuwig evangelie en dan gaat het over de schepping. Waarom zou de duivel zijn best doen om die schepping om te draaien Ah, dat is geen scheppen, dat kan niet in, dit kan niet in. Die 7 dagen, dat kan ook niet. Het kan van geen meter. Nee, we moeten dus maar. Ja, dan moet je inderdaad de hele zaak heel dun uitsmeren. En dan hou je niks meer over. Zo dun is het geworden. Ik ben heel kittig en kattig. Sorry. Maar de hemel vertelt Gods eer. En het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. En om dit nu een beetje te wegen, heeft God in de mens een geweten gegeven, zodat je, ja. Ik heb voor de zoveelste keer, nog niet zo lang geleden, het verhaal verteld van een meneer uit Zwolle. Ik was daar heel jong, ja, we waren getrouwd, we woonden daar, maar geen fulltime dienst of zo, dat was allemaal nog niet aan de orde. Maar ik had wel een bijbelstudiegroep in Hasselt, en daar kwamen dames tot bekering. En een van die dames die vroeg, mijn vader is doodziek, staat op het punt om te sterven. Zou je daar niet een keer naartoe willen gaan? Die woont ook in Zwolle. Wij woonden ook in Zwolle. Nou, dat wil ik wel, maar dan moet je zelf meegaan. Je moet daar niet buiten staan. Of hem, zo, ben daar naartoe. Doodziek. En toen vraag ik die meneer, na wat intro dingetjes, weet je wel, handgeven en je naam noemen. Denkt u dat het met de dood afgelopen is? Vroeg ik hem. Mijn eerste vraag. Hij zei, nee, het is met de dood niet afgelopen. Maar zijn dochter had gezegd, hij gelooft niks. Hij is nooit in de kerk geweest. Nou, ze stond zelf ook weer de oren te klapperen. Ik denk, nou, die man is al heel ver. Ik zeg, hoe weet je dat dan? Buiten op hun balkon, ze hadden een appartement, hing een plantenbak. En in die plantenbak had hij en zijn vrouw hadden daar plantjes in geplooid. En dat had een mooi uitzicht opgeleverd. En toen was de herfst en dat spul is allemaal uitgebloeid. En niemand deed één vingertje richting die plantenbak. Dus dat spul bleef allemaal daar liggen en hangen. Want ja, de ziekte nam alle aandacht weg. En nu was het voorjaar, toen ik er kwam. En wat bleek, er kwamen allemaal kleine groene sprietjes op in diezelfde plantenblak. Vraagt hij zijn vrouw, van, kun je een paar van die sprietjes eruit halen? En dan kun je mij een soort vergrootglas geven, zodat ik kan kijken wat dat is. Dat heeft hij gedaan. En hij komt in zijn bed, doodziek, tot de conclusie dat het hetzelfde is als die plant die hij erin gestopt heeft. Bam. De hemelen vertellen God zeer het uitspansel verkondigt. Zo gloeiend raak. Dat hij één neer zegt. Ja, het is met de dood niet afgelopen. Als een plant sterft en in de aarde valt. Dan komt hij weer op. Dus als ik sterf en val in de aarde. Of ik word begraven. Het is niet afgelopen. Voorbeeld. Alleen maar een voorbeeld. Maar het is echt. Ik heb er nog een aantal. Maar dit is een hele duidelijke. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel proclameert, verkondigt het werk van zijn handen. De schepping. Het is het eeuwig evangelie. Ook al hebben ze nooit van de Heer Jezus gehoord. Dit wel. Horen die dan bij de gemeente? Dat is een heel ander verhaal. Maar ze hebben wel eeuwig leven als ze geloven. En dat is genoeg. En u hebt ook een geweten. En dat pleit. Als iemand tegen mij zegt, ik heb een slecht geweten. Of, zoals die meneer in Blokzeil zei, ik heb een splinternieuw geweten. Ze weten het. Ze weten dat er onrust kan komen en dat er blijdschap kan zijn. En dat er een drive kan zijn. Ik moet dat in orde maken. Ik moet er naartoe. Weet je zelf ook. Nou, niet, geen tekst, zomaar. Maar innerlijk. Een soort klok, een soort wekker die drijft naar deze dingen. Geweten. En de geest van God komt als je gaat geloven. En de geest van God werkt al voordat je gaat geloven. De geest van God wil werken aan het hart van die meneer, die is tot geloof gekomen. Dat zal het verhaal maar niet te breed maken. Maar als broeder gestorven. Ik wil zo graag duidelijk maken dat dit nog net zo is. En hier in 1 Johannes 3. Hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. Zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Dat betekent dat gelovigen, ook al zou je geen preek horen waarin duidelijk gezegd wordt, en jij moet naar de buurman gaan om iets recht te zetten. Dat heb je niet gehoord. Maar je geweten, gelovigen, je geweten zegt, ik moet dat toch in orde maken met die buurman. En de Heilige Geest zegt, als je de Bijbel gaat lezen, nou, dan moet je hem opzoeken. Dat proces, dat wordt hier geduid. Want als je dat niet doet, dan kun je tot God gaan om te bidden, maar je weet dat er een blokkade ligt. Je weet dat dat gebed niet overkomt, niet verder gaat dan het plafond. Ja, dat vind ik ook een moeilijke. Zou er dan niet nog een stukje van het gebed toch doordringen? Jawel, God is zo genadig en zo ruim en zo bijzonder dat hij dat echt wel gaat zien. Maar het principe is, jij moet een hart hebben dat gerust is. Mijn hart, ik rust in God. Ik heb mijn lot, mijn leven en mijn streven in zijn hand gegeven. Dat is een rust van God voor jezelf. En als er nou één ding vandaag belangrijk is, dan is het dit. De hele wereld is onrustig. Het staat helemaal op zijn kop. En iedereen rent en draaft. We vliegen van de psychiater naar de hulpverlener. En van de hulpverlener naar degene die misschien een bepaald medicatietje heeft gevonden. De een zegt, je moet brandnetels eten, daar soep van koken. Nou, amen. Nee, dit is niet eens onzin, maar dat gebeurt. Maar en de ander zegt, je moet bepaalde vitamine hebben. Vul maar in. Maar het vliegt maar en je wordt ermee bestookt aan alle kanten. En er komt bij dat zelfs in de kerken van allerlei methodes worden gebruikt. Maar die rust van God. Ik rust in God. Ik heb het geweldige ervaren van rust. Kom maar bij hem als je vermoeid en belast bent. De Heer Jezus zegt, ik zal je rust geven. En dan moet je mijn juk op je nemen. En mijn last, dus wat ik op je schouders leg, is licht. En mijn juk is zacht. En je zult ook nog rust vinden voor je ziel. Nog een verhaal. Ook vaker geduid. Mijn zwager. Gelovig geworden. Door de prut. Eronder bezweken. Net zo ver gegaan. Totdat hij zichzelf van het leven benam. Daartoe wil je de begrafenis doen. Wat moet je zeggen? Dat is even heel kort een voorgeschiedenis. Zo ging het wel. Henny en ik zitten op een begraafplaats in Eindhoven. En ik had geen idee wat ik zeggen moest. Dus een half uurtje voordat de dienst begint. Zo ongeveer. Gebeden. Ik wil niet overwonderen. Heel concreet. Deze tekst die ik net noemde. Kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Ik heb daar in de dienst geprobeerd duidelijk te maken. Dat mensen, als je vermoeid en belast bent en je gaat naar de Heer Jezus, dan vind je rust. Hij heeft dat ook gehad. Maar toen zei de Heer Jezus, dan moet je mijn juk op je nemen. En daar gaat het dan mis. Want mijn last is licht en mijn juk is zacht. En je zult rust vinden, de tweede keer. Dus die eerste rust is er, maar die tweede rust komt niet. En dus zit je onder een juk, onder een last, en daar bezwijk je onder, en dan komen er moeilijke situaties. Zoals daar. Maar jij dan? Is die rust, die tweede rust, als mijn geweten mij niet aanklaagt, heb ik vrijmoedigheid tot God. Ik heb rust. Het is zo'n schitterende gedachte dat er rust is. Wat er ook gebeurt, wie ook wat doet, die rust, die blijft. Ik rust in God. Ik heb mijn lot, mijn leven en mijn leven en mijn streven in zijn hand gegeven. Of een ander gezang. Dit. Die rust, die gun ik je. En als je één ding nodig hebt vandaag in alle tumult van vandaag, dan is het dit. En als we dan bidden, dan ontvangen we ook. Dan ontvangen we rust. En dan krijgen we die enorme rust. En bovendien, dan moet je ook elkaar lief hebben. En dat betekent dat ik niet meer moet kijken naar een ander. Nu ga ik even terug naar het voorbeeld van Jericho. Er is iemand die loopt met goud en er loopt iemand met een stukje ijzer. Nou ja, maar die met goud, dat is meer dan die met ijzer loopt. Ja, misschien wel, zou de ijzerboer ook zeggen misschien. Maar dat moet je nu net niet doen. Want de Heer zegt, ik heb hem het ijzer gegeven. En hij is net zo vaak en veel verantwoordelijk als jij met je gouden staat. Dat moeten we loslaten. Het gehakketak onderling is één brok onrust geworden in de gemeentegeschiedenis. In de kerkgeschiedenis. Met alle scheidingen en alle scheuringen en alle splitsingen. Het gaat altijd daarover. De een is meer dan de ander. En als mijn haan geen koning kraait, dan krijg jij geen kippen en ook geen eieren. Dat komt iedere keer weer daarvoor. En dat is nu precies de reden dat we elkaar moeten liefhebben, zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En hieraan weten we dat hij ook dat gedaan heeft aan de geest die hij ons gegeven heeft. Dan komt het tweede element. Dus behalve geweten, komt ook de geest, de Heilige Geest, notabene Yahweh zelf, in jou wonen. En maakt van jouw lichaam zijn tempel. Dus Yahweh, van het vaderhuis, weet u wel, die Yahweh, die woont in jou, maakt van jouw lichaam, van jouw lichaam een tempel, en blijft daar voor altijd. En als je sterft, dan gaat wel je lichaam naar de begraafplaats. Maar geest en ziel gaan terug tot God die geschonken heeft. Zegt de Bijbel. U bent zo bijzonder dat u een geweten hebt. U bent zo bijzonder dat u behalve dat geweten ook nog de geest van God gekregen hebt. Ik ga ervan uit dat dat hier voor ons allemaal geldt. Ik neem ook aan dat dat zo is. En dan, ja, is dan het gevaar echt voorbij? Is het dan helemaal over? Zijn er dan geen struikelblokken meer? Ja, er zijn nog struikelblokken. Want er zijn ook nog andere geesten. Dachten we eindelijk dat we binnenliepen. Dat het helemaal over was. Dat het helemaal goed was. En dan komt dan de geest van de antichrist. Die komt om het hoekje kijken. En dan gaat het over wie is de Heer Jezus voor je. En dat is, vind ik zo typisch dat juist, daarom heb ik het echt erbij genomen, omdat we vlak voor kerst staan. En ook die tekst uit Matthäus hebben gelezen. Dus elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Dus dat is een criterium. Betekent dat iedereen die zegt dat Jezus Christus op aarde geboren is, dat een gelovige is? Nee, dat betekent het niet. Het betekent dat de redding van Yahweh, Jezus, dat de gezalfde, de gezegende Christus in het vlees gekomen is. Dat is heel wat anders. Dat is niet zomaar iemand. Dus als ze niet belijden dat hij de redding van de Heer is, de redding van Yahweh is, Jezus, en als we niet belijden dat hij de gezalfde, de gezegende is, dan ben je niet uit God geboren. Dat is het criterium. Dat staat hier. En de geest van de antichrist, ja, die probeert alles te zeggen. Ja, dat kan toch helemaal niet. Dat is toch onzin dat Jozef daar niet aan te pas kwam. Dat bestaat toch niet. Ze weten hele verhalen te vertellen over miljoenen jaren, maar zoiets, dat kan niet. Ze zeggen wel dat er zomaar een mens uiteindelijk ontstond. Dat wel. Maar ze zeggen niet dat zomaar kon gebeuren met Maria. Dat kan niet. Ze zijn heel selectief in het liegen. Echt waar. En dat is wat hier staat. En jij en ik staan nu pal voor dat gebeuren van God werd mens. De allergrootste zegen is dat God in de gedaante van een mens verscheen om voor die mensen te voldoen. Om voor mensen aan het kruis zijn leven te geven en in zijn lichaam de schuld en de zonde van die mensen te dragen in zijn lichaam op het hout. En zelf tot de oorzaak van de zonde tot zonde gemaakt te worden. Dat gebeurde. En als je niet gelooft dat dit is, ja, dan is het de geest van de antichrist. En daar zitten we mee vandaag. Daar zaten ze toen al mee. Want hier staat, die is nu al in de wereld, hier. Dat nog erger wordt, als de gemeente weg is, 2 Thessalonicenzen 2, als die weerhoudende factor weg is, dan gaat de mens van de wetteloosheid zich openbaren, dan laat hij zich zien, dat had hij al langer gewild, maar dat kon niet worden toegestaan, dat werd niet gedoogd, en dus hield hij zich in. Maar als de weerhoudende factor, als de rem er weg is, nou, dan wordt het nog beroerder. Daniel 11, u leest maar een stukje, dan weet u hoe alles op zijn kop gezet wordt, hoe alle wetten en voorschriften veranderd worden, hoe er een enorme chaos ontstaat. Maar jij en ik, wij zijn uit God. En wie God kent, luistert naar ons. Ik weet niet hoe u nu tegen dat stukje aankijkt. Ik heb een uitstapje gemaakt naar het boek Jozua. Gewoon als voorbeeld, als een soort kapstok, om je te duiden, er moet eerst een soort begin zijn. En het begin is, je moet bij het volk van God horen. Nou, Achan hoorde ook bij het volk van God, zou je zeggen. Maar er moet ook een soort proef worden doorstaan. Als ik naar de apostel Paulus kijk, lieve broeders, heb ik gedaan hoor, vandaag en gisteren. En ik zie hem daar en hij somt op wat hij allemaal gedaan heeft, waar hij gestudeerd heeft, voeten van Gamaliel, onderwezen, A en B en C en D, deel opzomming. Maar wat winst voor mij was, heb ik om Christus willen schade en drek geacht en ik acht het nog als vuilnis. Ik heb het allemaal aan hem gegeven. En wat ik nu doe, heeft Paulus zijn know-how, zijn kennis van toen nooit meer gebruikt. Jawel, uit de schrift blijkt dat hij dat wel gedaan heeft. Maar dan was het niet meer van hem. Dan zei God, hier heb je het even terug, gebruik het maar vandaag. Deel het maar nog een keer uit. Laat maar zien wie je was. Maar dat principe van het boekje Jozua, van het prachtige stukje van Jericho, als je dat niet neemt, kom je geen millimeter verder in je geestelijke groei. Als je Jericho niet voorbij kwam, kon je de rest vergeten. Dat wisten ze. En daarom dit. En als jij gezegend met alle geestelijke zegening, en daar is ook de strijd. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de boze machten, hemelse gewesten. In de geestelijke zegening is die strijd er ook. Precies dezelfde elementen als in het Jozua-boek. En als u het ziet, ja. En dan durven zeggen, dank u wel, Heer Jezus. Ik ga met u de strijd aan. Ik wil u omhoog houden, de ark van het verbond. Daar lopen we om Jericho heen. Maar we hebben één heel bijzonder element. De verpersoonlijking is zichtbaar op het kruis. Toen nog in een ark van het verbond met cherubijnen. Maar we dragen dit met ons mee. Dit houden we hoog. We houden u hoog, Heer Jezus. We hebben u hoog, Heer Jezus. En de Heilige Geest zegt, dat is Jezus Christus in het vlees gekomen. Dat is het antwoord van God. Dat is de basis. Dat prachtige is hier allemaal zo voor het oprapen. En dan heb je een heel mooi stukje tekst in 1 Johannes 3 en in Johannes 4. Ik hoop dat u daarvan geniet en dat u mooie dagen hebt. Dat u denkt, ja, ik zing Stille Nacht en ik zing alle andere, ik vind ze mooi. Ik vind ze... Ik zeker niet zondag in een dienst. Gaat dienst in onze eigen gemeente Nijverdal, die eerder zegt God zingen aan het eind. En dan zegt een broeder, die zegt, ik kom nog niet zo lang bij ons. Nou, zeg, ik was zo ontroerd, ik was zo kapot. Ik kom uit het gezelschap van Leger der Zeilen, we zongen dat, nou ja, 30 keer in de kersttijd. En toen kwam ik daar, zongen ze nooit. En toen kwam ik daar, zongen ze nooit. En nu komt hij een aantal maanden al bij ons in de gemeente. Ik wist dat niet, gelukkig, anders had ik het niet gedurfd. Maar het was voor hem een bevestiging. Zing van hem. Prijs God voor de komst van zijn zoon, die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en voor hoon. Prijs hem, dank hem, door de geest van God in je. En je krijgt een overtuigend gevoel via je eigen geweten, want de Heilige Geest werkt via jouw geweten. Het geweten is er nog steeds. En de Heilige Geest werkt via jouw geweten een rust. En rust bij God. Goede dagen gewenst. Geniet van hem. Vader, dank u wel dat we zo een klein stukje uit uw woord mogen overwegen. En misschien daarover mogen nadenken. We bidden uw zegen erover. Dank u wel voor ontmoeting. Voor, ja, voor dat kostbare boek wat u ons naliet. En voor de Heilige Geest. Waardoor we ook uw gedachten kunnen leren kennen. En kunnen kijken naar de prachtige beelden van de Heer Jezus. Wees u ons zo nabij in alles. We prijzen u. Amen. Amen. Fijn dat u er nog bent. Ik heb eigenlijk een lange vraag al beantwoord die ik direct kreeg toen ik daar zo'n beetje op de stoel zat over dat eeuwig evangelie. Daar ga ik even wat op in nog. De vraagsteller is al, denk ik, op de hoogte. Maar eerst de tekst. Waar komt dat woord eeuwig evangelie vandaan? Dat vindt u in het laatste Bijbelboek, Openbaring, hoofdstuk 14. Openbaring 14, vers 6. Daar staat in deze herziende Statenvertaling. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige evangelie. Om te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. En aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem, vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En dan bidt hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Daar staat expliciet dat er een eeuwige evangelisatie, een eeuwig evangelie is, met als inhoud de schepping. De inhoud van die boodschap is, aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee, de waterbronnen heeft gemaakt. Dat heb ik vanavond willen zeggen. Dus dat combineer ik dus met Psalm 19. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Dat vindt u hier ook. En dat betekent dat dat nu nog steeds gebeurt. Waar ook. De vraag was, is dat nu we een Bijbel hebben, nu de verkondiging er is, is dat dan gestopt? Nou, dat zou je aan de ene kant kunnen zeggen. Maar als de verkondiging stopt, doordat er gewoon niks meer gebeurt, of niks gezegd wordt, of mensen niet kunnen horen, of misschien wel niet in staat zijn om te horen, dan blijft dit staan. Dit is een eeuwig evangelie. Nou, het woord zegt het. God is eeuwig. Dat betekent geen begin, geen einde. U vindt het hier heel concreet. En daar ben ik blij mee. Dat er een eeuwig evangelie is. En ik heb u gewezen op het boek Job. Dat vind ik een van de bijzondere boeken waar geen enkele connectie met Mozes of met Abraham of met Salomo, nee, wat ook, met wie ook, niks, nul. Alleen maar de schepping. En als de Heere God met Job in gesprek raakt op den duur, na al die debatten, dan gaat de Heere niet zeggen, je had naar Emma moeten gaan, naar die Bijbelstudieavond, want daar had je het kunnen weten. Nee, dan zegt de Heere, waar was je? En zou jij een sneeuwbui kunnen laten komen, Job? Nou, bon, daar begint het over. En ik vind het bovendien een vrij scherpe ten aanzien van de hele evolutiegedachte. Dit. Een eeuwig evangelie, een engel. En die gaat zeggen, aanbidt God die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Schepping. Dus niet wording gemaakt heeft. En dan een tweede vraag. En die komt uit 1 Johannes 3 vers 24, dus uit onze tekst van vanavond. Het laatste vers van hoofdstuk 3, 1 Johannes 3. En wie zijn geboden in acht neemt, dat lees ik nu voor, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die ons gegeven heeft. Er komt een soort omschrijvingje bij. Is het zo dat een christen zijn behoudenis kan verliezen? En welke geboden worden bedoeld in 1 Johannes 3, vers 24? Nou, in elk geval heeft de Heere heel consequent geduid op de 10 woorden die de Heere ooit gesproken heeft. Nou, ik weet het wel dat u dan kriebels krijgt, komen we weer onder de wet. En waar is dan de genade? Dat hele discussieachtige moet je nu maar eens loslaten. Maar als de Heere zegt, God liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De Heer Jezus. Zijn samenvatting van de Tora is eigenlijk daarin al te vinden. Dat betekent, de Heer moet voorop staan. En je geweten is er. En de Heilige Geest is er. En die anderen liefhebben. Als je dat niet doet, gaat je geweten spreken. Gaat de Heilige Geest je die kant op duwen. Om het wel te doen. Met andere woorden, dat zijn die geboden. Maar kan een christen zijn behoudenis dan verliezen? Als hij dus faalt. Als hij een miskleun maakt. Antwoord, nee, dat kan niet. Naar mijn stellige overtuiging, daar wil ik heel duidelijk in zijn. Vanaf het moment dat u tot geloof in de Heer Jezus kwam, uw hand legde op dat werk van hem, hebt u eeuwig leven gekregen. En eeuwig gaat niet voorbij als u een fout maakt of een miskleun laat zien. Dat eeuwig leven, dat hebt u. En dat houdt u. En je kunt behouden worden als door vuur heen. Dat betekent, het kan zijn dat je het helemaal verknoeit en fout op fout stapelt. En er is een soort oordeelsgebeuren, een beoordeling door vuur heen. Maar als hij openbaar wordt, wordt hij openbaar in vuur. Want onze God is een verterend vuur. Dan blijkt dat er van de goede daden die je aan zou mogen dragen niets overblijft. Jezelf weer behouden als door vuur heen. Maar wat je aan daden, aan resultaat zou hebben geboekt, dat verbrandt, want dat blijkt dus waardeloos te zijn. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar dat betekent niet dat je behoudenis weg is. Ik ben er razend voorzichtig mee. Dat wij op aarde dus op de een of andere manier zouden kunnen zien, nee. Hij zei dat hij een gelovige was, maar nee, kijk maar. Heeft hij een orgel gekocht of verkocht en dat ding is helemaal kaduuk. Heeft ons een poot uitgetrokken, dus dat kan geen gelovige zijn. Nou, zoiets. Vul maar wat in. Ophouden. Als dat een zakelijke kwestie is, moet je het zakelijk gaan behandelen en bekijken, wel of niet waar. Desnoods een tweede erbij, een derde erbij. Enfin, de Bijbel is daar in Matthäus heel concreet in. Maar je behoudenis is gekoppeld aan dat wat de Heer Jezus gedaan heeft voor je. En als Hij jou eeuwig leven geeft. En de geest die op dat moment in je gaat wonen, dat wordt ook nog de eeuwige geest genoemd, die gaat op dat moment in je wonen, maakt van jouw lichaam zijn tempel en blijft daar tot in, Johannes 16, tot in eeuwigheid. Die gaat niet weg als u een miskleun maakt, als u weer een fout maakt. En ik weet wel dat soms, ja, zou het wel een gelovige geweest kunnen zijn, ik weet het. Het is zelfs zonde tot de dood. Met andere woorden, er kan nog van alles gebeuren. Maar laat de behoudenis niet uw verantwoordelijkheid zijn. Dat is zijn verantwoordelijkheid. En hij zegt, gekocht, betaald, voorzien van zijn bloed is eeuwig leven. En er is geen gram twijfel over bij mij om dat te doen. En zijn geboden bewaren betekent niet dat we dus nu strikt elkaar af moeten rekenen op van hoe zit het met de Shabbat en wat heb je gedaan met. Nee, we willen de Heer Jezus voorop zetten. En ik heb vanavond geprobeerd om te zeggen, jij moet als gelovige een keer een moment hebben dat je zegt, nou, alles van mij, ook mijn kennis, ook mijn mogelijkheid om te onderzoeken, wetenschappelijk onderzoeken of maatschappelijk onderzoeken of in financieel opzicht onderzoeken. Dat geef ik terug aan de Heer. Heer, alsjeblieft, hier is het. En zoals Paulus dat opgeleid aan de voeten van Gamaliel, universitair geschoold, zo zou je dat vandaag mogen noemen, alles aan de Heer gegeven heeft en tentenbouwer is geworden. Met zijn eigen handen wilde voorzien in het eten en drinken van hemzelf, maar ook van die bij hem waren. Ja, zo mogen wij verder gaan met de Heer Jezus. Ik hoop dat u het pakt en dat u geniet. En dat u hele bijzondere dagen hebt. En dat u hem prijst voor de komst van zijn Zoon. Die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en hoon. Een lievelingszinnetje uit Stille Nacht voor mij is, ook voor mij hebt u uw rijkdom ontzegd. Werd u in stro en in doeken gelegd. Dank u wel, Heer Jezus. Dat vind ik zo'n teer zinnetje. Dat die rijkdom van Jahweh met alle engelen eromheen, alles aflegde. Die engelen hebben staan popelen om hem van het kruis af te halen en om al die mensen die hem beschimpten, om die misschien wel weg te maaien. Maar hij zei, nee, dit moet ik doen. Dat is de Heer Jezus. Dat is uw heiland. Dat is Gods wijsheid die tussen beiden treedt op een prachtige manier. De Heere zegene u. Vader, dank u wel dat u ons zo nabij bent. En dat u ons zo wilt zegenen met uw woord. Ook misschien met de samenkomsten die nog plaatsvinden in deze bijzondere maand. We willen u danken dat de Heer Jezus leeft. Dat u uw zoon aan uw rechterhand verhoogd hebt. Hij krijgt daar eer. Hij schittert daar. Met glorie en heerlijkheid gekroond, zegt de schrift, is hij nu. Dank u wel dat wij hier op aarde naar hem mogen kijken en voor hem mogen gaan. En we zullen best fouten maken. Ik maak ze. We moeten ze ook soms beleiden dat we fouten maken. Dat moet ook misschien soms gecorrigeerd. Maar we willen u danken dat u in uw genade met ons verder wilt. Het is zo bijzonder, Vader, dat u onze Vader wilt zijn. En als aardse vaders al een bepaalde clementie hebben voor hun kinderen, dan heb u dat ook. Zo bent u. Vader, dank u wel. Dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor de Heilige Geest. Dank u voor elkaar. Dank u voor de Bijbel. Dank u ook voor de samenkomst van gelovigen. We prijzen uw naam. Als we elkaar ontmoeten, dan mogen we iets proeven van wat er nog komt in de hemel. We willen u daar de eer voor geven. In de naam van onze Heer Jezus. Amen. Wees gezegend, broeders en zusters.